We willen in deze dienst het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. Het eerste hoofdstuk, Efeze 1, de versen 3 tot en met 14.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem, in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid.
We zijn toegekomen aan de behandeling van de Dordtse leerregels. Het eerste artikel, de paragrafen 6 en 7. Dordtse leerregels, de paragrafen 6 en 7 van artikel 1. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigd, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in evengelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard. Het welk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heiligen en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid louter uit genade uitverkoren heeft in Christus, dewelke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. En krachtig tot zijn gemeenschap, door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn zoon krachtig bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade, gelijk geschreven is: God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Geliefde gemeente, twee mensen zitten naast elkaar in dezelfde kerkbank. Ze horen dezelfde preek. De ene persoon heeft moeite om zijn ogen open te houden. En voortdurend schuift hij wat heen en weer om vervolgens zijn zoveelste snoepje te pakken. En hij kijkt wat verveeld om zich heen en geregeld kijkt hij op zijn horloge. En het alles blijkt wel dat de preek hem niet interesseert en ook niets doet. Naast hem zit iemand daarentegen die wel luistert. En je merkt het, hoe die echt ook betrokken is op de preek. Elk woord neemt hij ook tot zich. En hij ervaart hoe door middel van die preek God tot hem spreekt. En hij gaat inzien wat er allemaal aan zijn leven mankeert. En hij krijgt oog voor het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Hoe kan dat nou? Dezelfde preek en toch zo'n verschillende luisterhouding. Dezelfde preek en toch zo'n verschillende reactie. Dezelfde preek en toch zo'n verschillende uitwerking. Nee, dat is niet iets nieuws. Dat is er altijd al geweest. Want denk maar aan het geboortebericht van de Heere Jezus Christus. Het bracht de herders naar het kindeke in de kribbe, terwijl de inwoners van Bethlehem wegbleven. En de ster die bracht de wijzen uit het oosten in aanbidding tot de geboren zaligmaker, terwijl koning Herodes vol verharding niets wilde weten van de Heere Jezus Christus. Of de preek op die allereerste Pinksterdag, waar 3000 zielen tot bekering kwamen. Maar anderen reageerden erop spottend. Hoe komt dat nou? Waardoor komen sommigen nou tot het geloof, terwijl anderen in ongeloof blijven voortleven? Waardoor worden sommigen onder de prediking in het hart geraakt, terwijl anderen met afkeer of in onverschilligheid erop reageren? De reden daarvan ligt in Gods verkiezing. Immers, zo begon paragraaf 6, en het is maar goed om die beide paragrafen er maar een beetje bij te houden. Immers, dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Ja, dat is nou het onbegrijpelijke geheim van Gods verkiezingen. En dat wordt nou beleden in die twee paragrafen die deze middag onze aandacht vragen. En als thema zetten we boven de prediking het geheim van de verkiezing. 3 gedachten. In de eerste plaats de poort in de muur. In de tweede plaats het slot van die poort. En in de derde plaats de sleutel in het slot. Het geheim van de verkiezing. De poort in de muur, dus het slot van die poort en in de derde plaats de sleutel in het slot. Een muur om een stad was vroeger heel gewoon. Misschien zijn jullie jongens en meisjes wel eens in Naardenvesting geweest. En dan kun je goed zien hoe zo'n vestingstad, hoe die beschermd en beveiligd werd door grote en hoge muren. We kunnen ook denken aan de stad Jeruzalem. Een stad waaromheen een grote muur was gebouwd. Als je nu op de Olijfberg staat en je kijkt zo richting de stad, dan zie je hoe die oude stad ook is omgeven door grote, dikke, stevige muren. En zo'n stadsmuur beschermde de stad tegen de vijand. En door het bouwen van die muren om die stad kon niemand ook ongemerkt die stad binnenkomen. En zo'n stadsmuur gaf daardoor ook aan de bewoners van die stad een bepaald gevoel van veiligheid. Maar zo'n muur is tegelijk een obstakel voor hen die buiten zijn. Ja, dat bleek ook ooit eens, eeuwen geleden. Toen de vijand een klein plattelandsdorpje had leeggeplunderd en de akkers eromheen in brand had gestoken en ook verschillende burgers ook had gedood. Maar sommigen wisten te ontkomen. En die waren gevlucht richting de stad. En ze hoopten daar veiligheid te vinden. Maar toen ze na een lange zwerftocht de stad in het vizier kregen, schrokken ze van die grote, hoge muren rondom de stad. Wanhoop maakte zich van hen meester. Ze zouden die stad nooit binnen kunnen komen. En teleurgesteld dropen ze af. De stadsmuur belette hen de toegang. En ze meenden vanwege die grote muur dat er voor hen geen toegang, geen plaats zou zijn in die stad. Nu probeer dat beeld maar even vast te houden, ook voor het vervolg van de preek. Want zijn wij niet eigenlijk allemaal als die zwervende vluchtelingen? We staan allen van nature buiten de stad van God. Dat wil zeggen buiten de gemeenschap met God. Buiten het leven met God. Buiten de zaligheid. Wij staan er buiten. En dat is ook nog eens onze eigen schuld. Want we zijn immers afstammelingen van Adam. We zijn allen onrein. We zijn zondig. En we liggen verloren in zonde en schuld. We zijn allemaal van hetzelfde lap gescheurd. En door eigen schuld zijn we gevallen in de zonde en in het verderf. En ja, dat was ook het uitgangspunt waarmee de Dordtse leerregels waren begonnen in die eerste paragraaf. Dus in die eerste paragraaf ook zo nadrukkelijk de zondigheid en de verlorenheid van het menselijke geslacht onder woorden is gebracht. En daar kwam niemand van ons onderuit. En daarmee werd onze aller levenssituatie nou ook getekend. We staan allen van onszelf, van nature, buiten die stad. U, jij en ik. En daarbuiten is het een en al ellende. Mensen staan tegen elkaar op. Iedereen leeft voor zichzelf. Haat en nijd is er voelbaar. Iedereen gaat ook voor zichzelf. Niemand houdt rekening met de ander en onderlinge liefde wordt er niet gevonden. Nee, buiten die stad is het eigenlijk geen leven. Het is daar een gestadige dood. En als straks buiten die stad de nacht valt, is daar de chaos compleet. Want in die eeuwige nacht zullen ondraaglijke pijnen, ja, helse pijnen worden geleden. En daar zal een vuur branden, Een vuur dat nooit uitgaat. Een vuur waardoor alles en iedereen ook wordt verteerd. En er zal een honger worden geleden, die met niets kan worden gestild. En er zal een dorst worden geleden, dat met niets gelaafd kan worden. En het is daar een en al verschrikking buiten die stad als de eeuwige nacht valt. En dat is wat wij hebben verdiend. Wij allemaal. De eeuwige dood. Eeuwig buiten de stad van God. We hebben ons er buiten gezondigd. En we hebben alle rechten verloren. En als de Heere de situatie zou laten zoals we die zelf hebben gecreëerd, dan zou niemand van ons zalig kunnen worden. Want op de zondeval staat de straffe van de eeuwige dood. En voor eeuwig verloren gaan is het logische en het rechtvaardige gevolg van onze bewuste en moedwillige val in Adam. Wij kunnen die stad niet in. En wij mogen die stad niet in. Dat is ook naar recht. Er is een hoge, dikke muur, gevolg van onze zonde. Maar nu is er een besluit Gods. En daar spreken deze twee paragrafen van. Paragraaf 6 begint ermee. Als er wordt gesproken in het begin van zijn eeuwig besluit. En paragraaf 6, en dan komen we meer aan het slot van die paragraaf, die spreekt dan over het besluit van verkiezing en verwerping. En in paragraaf 7 wordt het genoemd een onveranderlijk voornemen van God. Het is trouwens pas de eerste keer dat de Dordtse leerregels spreken van dit besluit Gods. Want er zijn 5 paragrafen aan vooraf gegaan waarin is gezwegen over dit besluit. Weet u het nog? De eerste paragraaf die ging over de diepe val van de mens. De tweede paragraaf over de grote liefde van God in Christus. De derde paragraaf over het voorrecht en het belang van de prediking. In de vierde paragraaf ging het over de reactie op de prediking. En in de vijfde paragraaf ging het over de oorzaak van het ongeloof en het geloof. Wie dus begint met de verkiezing, die heeft de Dordtse leerregels niet aan zijn kant. Want in die eerste 5 paragrafen wordt heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de mens benadrukt. Maar dan nu toch, in de paragrafen 6 en 7, dan toch over dat beladen besluit van verkiezing en verwerping. God, die in de stilte van de eeuwigheid raad heeft gehouden. Toen hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met elkaar onderhandeld. En tijdens, mag ik het zo zeggen, die raadsvergadering in de hemel is er besloten wie er wel en wie er niet zalig zal worden. Dat is een eeuwig besluit, zo begint paragraaf 6. Dat wil dan niet alleen maar zeggen dat dit besluit in de eeuwigheid is genomen. Maar het wil ook zeggen dat dit besluit onherroepelijk is en onveranderlijk. En wij noemen dit besluit ook wel het besluit van de dubbele predestinatie. Er zijn mensen die gaan ook aan de haal met dit besluit. Daarover wordt ook gesproken aan het slot van paragraaf 6. Het zijn de verkeerde, de onreine en de onvaste mensen die dat besluit verdraaien tot hun verderf. Ja, de verkiezingsleer is voor hen een steen waar ze zich aan stoten. En ze gebruiken dan ook die leer als argument om voor te kunnen leven in hun eigen wereldje met hun eigen zonde. En ze redeneren zich onder elke klem uit, want ze zeggen, ja, je eeuwige staat ligt toch al vast. Daar is niets aan te veranderen. Als wij niet zalig worden, is het de schuld van God. Omdat hij maar niet heeft uitverkoren. En ze maken zich nergens druk om en leven zo verder buiten God. Ja, zo zitten er zaterdags nogal wat. In het oude dorp of in de illegale barretjes. Zo zitten er nogal wat op de brede weg tot het verderf. En de Satan, oh de Satan, die voedt ook deze gedachten. Maar ze zijn er ook voor wie dit besluit van verkiezing en verwerping is als een muur, mag ik het zo zeggen, waarop ze zich te pletter lopen. Zij zijn als die armoedige vluchtelingen die een veilig heenkomen zochten in die stad, maar die zich laten afschrikken door die dikke en die hoge muren rondom de stad. Want als ze in hun ongeluk op zoek gaan naar bescherming en naar veiligheid, lopen ze stuk op de verkiezingsleer, waardoor ze teleurgesteld afdruipen. En de gedachte vat post in hun hart, ja, ik zal wel geen uitverkorene zijn. Het zal voor mij wel niet kunnen, het zal voor mij wel niet zijn. En Satan, die voedt ook die gedachte. En de verkiezingsleer wordt zo tot een enorm hoge muur die niet te slechten valt. Maar dat is die leer niet. Beslis niet, integendeel zelfs. De verkiezing, dat is nou een weg uit het ravijn van onze verlorenheid. De verkiezing is als een lichtstraal in een donkere nacht. En de verkiezing is de poort in de muur van onze verlorenheid. Als die verkiezing er niet was, zou er niet één in de stad van God binnenkomen. En dan zouden we allen voor altijd, voor eeuwig buiten moeten blijven staan. En er zou er niemand zijn die Jezus Christus tot zijn deel ontvangt. Kijk, daarom kan ook aan het slot van paragraaf 6 worden gezegd dat deze leer voor de heiligen en Godvrezenden een onuitsprekelijke troost geeft. Voor hen die moeten erkennen dat ze naar recht buiten zijn gezet. Want het laat zien dat God van eeuwigheid af nog gedachten van vrede heeft gehad. Niet elk mens hoeft buiten de muren van de stad te blijven staan. Je kan nog door die stadspoort naar binnen. En dat is nou de verkiezingsleer. Er zit een poort in de muur. Een poort waardoor mensen naar binnen kunnen gaan. Oh, zegt iemand, ja, ja zeker, voor hen die een teer geweten hebben. Zeker voor hen die netjes kloppen en vragen of ze naar binnen mogen gaan. Zeker alleen voor hen die keurig gekleed zijn en die zo voorkomend zijn. Zeker voor degene die altijd zo serieus en netjes hebben geleefd. Ja, zo gaat dat onder ons mensen. Daar wordt vriendjespolitiek bedreven. Degene die jou het meest sympathiek is en die jou het meest ligt, die wordt gekozen. Op het schoolplein met een potje voetbal, degene die het beste voetballen kan, die kies je uit. En in de klas, het braafste kind wordt door de juf gekozen om ook een handje te helpen. En een familielid die krijgt de voorkeur bij een bepaalde functie. En een gelijkgezinde die wordt voorgetrokken bij de verdeling van bepaalde posten. Zo gaat het onder ons mensen. En de remonstranten die dachten dat God ook zo handelde. Want zij beweerden dat alleen degenen die God welgezind zijn, dat die ook die stad binnen zullen komen. Maar wat is dat een arme leer. Want dan draait het weer om de mens. Dan krijgt de mens zoveel. En God zo weinig. En dan is er niets voor een arme verloren zondaar. Geen hoop, geen uitzicht, geen mogelijkheid. Maar de Dordtse vaderen benadrukken nou het genadekarakter van de verkiezing. Er ligt helemaal niets in de mens. En er is ook niets in die mens te vinden, ook niet in de mens die God uitverkiest. Moet u maar eens kijken hoe dat wordt beleden. Eerst paragraaf 6. Nou, ook een regel of 7. Waar dan staat: naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn. En dan even later zegt hij daarvan dat ze ook in een even gelijke staat des verderfs zijn. In paragraaf 7 klinkt het eigenlijk nog duidelijker. Als hij daar spreekt over een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende. En later door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf. Daar is dus niks in die mens. Maar God heeft hen opgezocht in hun verlorenheid. God heeft naar hen omgezien in hun zondigheid. Dat is nou genade. Het zijn niet de braafste mensen die hij kiest, eerder de slechtste. Het onedele, zo zegt Paulus ergens in een van zijn brieven. Dat is hetgene wat God heeft uitgekozen. Snap je dat nou? Nou, zo is God. Als wij nou een lijstje zouden moeten maken van mensen die verkoren zouden zijn, zouden wij er toch hele andere namen op hebben gezet? Nou, we zouden Saul, de zoon van Kis, erop hebben gezet. En we zouden hebben gedacht dat Judas er ook bij hoorde. Want Judas, die paste toch zo netjes op het geld. De rijke jongeling, die hadden we er ook bij gerekend. Hij leefde zo'n keurig en zo'n net leventje. En we zouden er onder de indruk zijn geweest van de vrijgevigheid van Ananias en Safira. En we zouden hebben gedacht dat dat toch voortkwam uit een veranderd hart. Wij zouden zulke mensen erop hebben gezet. Maar wie zou hebben gedacht aan Rahab de hoer, die haar lichaam verkocht om te zondigen? Wie zou hebben gedacht aan Rut de Moabitische, die in haar thuisland ook de afgoden heeft gediend? Wie zou hebben gedacht aan Levi de tollenaar, die hulde met de vijand? Wie zou hebben gedacht aan Maria Magdalena, die met zoveel duivelen was bezeten? Wie zou hebben gedacht aan de moordenaar aan het kruis, die een moord en misschien wel meer dan één op zijn geweten had? En wie zou hebben gedacht aan Saulus van Tarsen, die de gemeente God zo ernstig en zwaar vervolgde? Wij niet. God wel. En dat is nou wat paragraaf 7 ook noemt: het vrije welbehagen van zijn wil. Daar zit niets van de mens bij. En dat kan ook niet om iets in de mens. En gelukkig maar, want daarom kan het ook voor elk mens. Want geen enkele daad en geen enkele nalatigheid van de mens speelt mee in deze verkiezing. En dat maakt het toch tot zo'n wonder in het bijzonder voor hen die hun eigen krachteloosheid en hun eigen machteloosheid hebben leren inleven. Het is niet hun keuze voor de Heere, maar het is Gods keuze voor hen. En daarin ligt de ruimte. Want dan kan het nog voor mij, voor u en voor jou. De Heere die gaat de een voorbij en laat hem in zijn zonde en in zijn ongeloof. En dat is rechtvaardig. Zo zegt het slot van paragraaf 6. En de Heere staat stil bij de ander en begiftigt hem, schenkt hem dat ware geloof. En dat is barmhartig. Nee, dat kunnen wij niet begrijpen. Toch, je moet beide naast elkaar laten staan. Verkiezing en verwerping. Het eerste is barmhartig. Het tweede is rechtvaardig. Het eerste spreekt van Gods genade. Het tweede spreekt van eigen schuld. Het is een genadige verkiezing en een rechtvaardige verwerping. En zo is de verkiezing een poort in de muur. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Het slot van die poort. Want er zit dus een poort in de muur. En zo'n poort biedt dan ook hoop voor zo'n arme vluchteling buiten de stad. Maar stel je nou eens voor dat zo'n vluchteling na een lange zwerftocht eindelijk bij de stad aankomt. En hij ziet in de verte de stadspoort al. En opgelucht haalt hij adem. Hij heeft het gered. Nog even en dan is hij binnen. En daar is hij bij de stadspoort. Maar dan blijkt die poort op slot te zitten. En hij rammelt aan de deur. En hij klopt op de deur. En hij trekt aan de deur. Maar niets helpt. De poort zit dicht. Op slot. En wanhopig en moedeloos zakt die arme vluchteling neer. Hij was er bijna. Maar hij heeft geen sleutel. En daardoor blijft de poort dicht en komt hij de stad niet in. En nu is de verkiezingsleer, zo zeiden we, is als een poort in de muur. Dat biedt opening en perspectief. Er is een mogelijkheid om behouden te worden. Er is een mogelijkheid om in die stad te komen. Maar zolang de poort van die stad niet open gaat, ben je nog steeds buiten de stad. Er is een slot nodig, een slot waardoor die poort kan opengaan. Om nou maar in de beeldspraak te blijven, dat slot is Jezus Christus. Want toen in de eeuwigheid die raadsvergadering werd gehouden, toen is ook door die drie goddelijke personen besloten hoe God zondaren zou zalig maken. God die zou zijn zoon zenden naar deze aarde. En alleen om Jezus wil zou het mogelijk zijn dat verloren zondaren genade kunnen ontvangen. En de Heere Jezus heeft zich in die raadsvergadering aangeboden als borg en als middelaar om datgene te doen wat de Vader eist om te doen. Om zo aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg te doen. God verkiest in Christus. Dat leert ons Gods woord. Efeze 1 vers 4. Gelijk God ons uitverkoren heeft in Christus voor de grondlegging der wereld. Maar dat leert ons nou ook de belijdenis. Paragraaf 7. Als daar ook staat, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen naar het vrije welbehagen van zijn wil tot de zaligheid louter uit genade uitverkoren heeft in Christus, de welk hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. De uitverkiezing kan dus nooit los worden gezien van Christus. Wie de verkiezing losmaakt van Christus, heeft de schrift niet aan zijn kant. God die heeft zijn zoon in het middelpunt van de verkiezing geplaatst. Jezus Christus is het scharnierpunt van de verkiezing, het centrum van de verkiezing. De genadige verkiezing ligt vast in en steunt op Christus Jezus. Hij is de middelaar die het werk van de verlossing op zich heeft genomen. En hij is de grond en het fundament van de zaligheid, zo zeggen de Dordtse leerregels. En dat is hij omdat hij heeft voldaan aan al Gods eisen. Hij heeft als borg de schuld op zich genomen. En in een weg van lijden en sterven heeft hij de verzoening aangebracht. En zo heeft hij de geschonden rechten van zijn vader, heeft hij uiteindelijk ook weer nagekomen. En zo heeft hij de deugden van zijn vader ook verheerlijkt. En daarom, wie spreekt over de verkiezing tot zaligheid, zal daarom altijd hebben te wijzen op de Heere Jezus Christus. En dat is toch ook wel de reden waarom Calvijn Christus de spiegel van de uitverkiezing noemde. En Calvijn zei daarvan, ik citeer hem: indien wij in Christus uitverkoren zijn, zullen wij de zekerheid van onze verkiezing niet in onszelf vinden, en zelfs niet in God de Vader, indien wij ons hem alleen en zonder de Zoon voorstellen. Christus is de spiegel waarin wij onze verkiezing behoren te beschouwen, en dat ook zonder bedrog mogen doen. Nou jongens en meisjes, jullie weten ook wel wat een spiegel is. Een spiegel, of je die nou op staat in de badkamer of ook in je slaapkamer of waar dan ook, maar in die spiegel kun je ook jezelf zien. En je gebruikt zo'n spiegel om je haar te kammen en om te kijken of je kleren goed staan. En als je misschien ergens in een winkel komt om nieuwe kleren te kopen en als je die kleren past, dan ga je daarna vervolgens naar de spiegel toe om te kijken of die nieuwe kleren je ook leuk staan. Een spiegel. Hoe was nu de Heere Jezus de spiegel van de verkiezing wordt genoemd, wordt daarmee bedoeld dat we in die spiegel hebben te kijken om zicht te krijgen op de verkiezing. We zullen dus nooit iets van de verkiezing begrijpen als we niet in die spiegel Jezus Christus hebben leren kijken. Jezus Christus is de spiegel van de verkiezing. En weet u, dan komt ineens een hele andere vraag, komt ook naar voren. Want als het dan gaat om de verkiezing, dan wordt het dus ook de vraag of ik in Christus ben. Want alleen degenen die in Jezus zijn, die van Christus zijn, die kunnen weten of ze een uitverkorene zijn. Het gaat er dus niet allereerst om dat wij weten of we een uitverkorene zijn. Het gaat niet allereerst om die vraag of God het van eeuwigheid op mij heeft gemunt. Het gaat ook niet allereerst om die vraag dat ik weet of ik behoor bij degene die hoorde tot Gods besluit om mensen te verkiezen tot zaligheid. Want dat zult u nooit weten buiten het zicht op Christus om. En daarom gaat uw hart uit naar de Heere Jezus Christus. Heb jij de Heere Jezus nodig gekregen? Heb je met al je zonde en je schuld leren uitgaan tot de Christus der Schriften? Is er in uw hart die begeerte gekomen naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? Is hij u dierbaar geworden boven alles wat er op deze wereld te verkrijgen valt? Hebt u uzelf leren toevertrouwen aan de Heere Jezus? Hebt u uw geluk en uw zaligheid mogen vinden in de Heere Jezus? Want als dat zo is, als Jezus uw leven is, als Jezus jouw gerechtigheid is, als Jezus uw hoop is, als de Heere Jezus je verlangen is, als de Heere Jezus de grond van uw bestaan is, als de Heere Jezus de rots is waarop je staat, ja, dan zie je in Jezus Christus je verkiezing. En dan mag u op grond van die uitgaande daden van het geloof tot de Heere Jezus Christus, mag u weten dat God u in liefde en uit genade heeft verkoren. Want als je de Heere Jezus hebt leren kennen als je borg en als je middelaar, is dat het beste bewijs dat je een verkorene bent. Jezus Christus, het slot op de poort van de verkiezing. Maar dat slot moet dan wel open gaan om die stad binnen te komen. En dat brengt ons dan bij onze derde gedachte. De sleutel in het slot. Want we hebben het al aangegeven, in die muur rondom de stad Gods is nou een grote stadspoort. En dat biedt perspectief voor zo'n arme vluchteling die uitgeput en moe bij die stad arriveert. En die stadspoort is bovendien niet hermetisch gesloten, want er zit een slot op. Maar nu gaat het erom dat er een sleutel is die op dat slot past, waardoor de stadspoort open gaat, open draait en je toegang verkrijgt tot die stad. Het slot is Christus. De genadige verkiezing rust en steunt op het werk van Christus. Dat is ook beleden in het begin, in de eerste helft ongeveer van paragraaf 7. Maar daar blijft het dan niet bij, want dat slot moet open. De sleutel moet in het slot, zodat het slot open gaat. En daarom gaan de Dordtse vaderen ook verder. En dat moet u maar meelezen. Na die eerste lange zin met allemaal komma's, dan begint die volgende zin met en op dat. Bijna middenin. En op dat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. Ziet u wat daarin wordt beleden? Heeft hij ook besloten hen, de uitverkorenen, aan hem, aan Christus te geven? God de Vader, die geeft dus niet alleen de Zoon aan mensen, paragraaf 2, maar hij geeft nou ook mensen aan de Zoon. En als dat niet zo was, dan was die stad Gods leeg gebleven. Maar nu raakt die stad bevolkt. Komen er mensen die stadspoort naar binnen? En wordt die stad Gods bevolkt, zo staat er aan het begin van paragraaf 7, door een zekere menigte van mensen. Dus niet slechts maar een paar, maar een schare die zalig wordt. En daaraan hoeft niet getwijfeld te worden, want de Heere Jezus heeft het immers zelf gezegd. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En hoe doet hij dat nou? Door de prediking. Dat is de sleutel die hierbij wordt gehanteerd. De prediking is de sleutel waardoor het slot in de poort van de stad Gods opendraait. De prediking is het instrument dat God gebruikt om zondaarsharten zaligmakend te bearbeiden. In paragraaf 6 was het maar even heel kort aangestipt, middenin, als daar staat: naar welk besluit hij de harten van de uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig vermurt en buigt om te geloven. Daarin werd al beleden dat dat dus geen mensenwerk is, maar het werk van de drie-enige God. Hij verbreekt harde zondaarsharten. Hij maakt ze zacht. Hij overtuigt van zonde en schuld. Hij werkt droefheid over de zonde. En hij werkt een haten en een vlieden van de zonde. En hij buigt het hart om door de overtuigende kracht van zijn woord. En door de levendmakende bediening van de Heilige Geest. En hij werkt in het hart die uitgaande daad van het geloof tot de Heer Jezus Christus. Kan je dat geen troost geven? Kan je hier nou geen hoop uitputten? Zeker als je ondervindt de hardheid in je hart en de onwil om God te dienen. Als je bij jezelf bemerkt de boosheid van je hart. En dat je van jezelf helemaal niet zit te wachten, oh ja, wel op de godsdienst, dat misschien nog wel. Maar niet op de Heer Jezus Christus. Mag dat dan geen moed geven? Dat God harde harten verbrijzelt. En dat hij werkt dat ware geloof in de Heer Jezus Christus. En dan wordt dat in paragraaf 7 nog uitgebreider omschreven. Als hij daar zegt, dan dat lezen we verder waar we gebleven waren in die zin. En krachtiglijk tot zijn gemeenschap, door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen, en in de gemeenschap van zijn zoon krachtig bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Het is een hele lange zin en ook met een hele volle inhoud. Kern zijn die twee woorden. Roepen en trekken. Hij roept door middel van de prediking. En hij trekt onder de prediking door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En zo krijgt een zondaar deel aan Christus en zijn gerechtigheid. Nou, misschien even voor jullie jongens en meisjes. Roepen en trekken. Denk je nou eens voor dat er iemand in een moeras is gevallen. Hij was onvoorzichtig en heeft allerlei waarschuwingsborden heeft hij genegeerd. En nu zit hij dan vast in dat moeras. En daar is hij de verdrinkingsdood nabij. Maar er zijn hulptroepen gearriveerd. En die hulptroepen die gooien een lang en een stevig touw naar hem toe. En ze roepen het daarbij hem toe. Hier is een touw. En bind dat touw om je middel. Maar als ze het daarbij laten, dan zal die arme man nooit uit het moeras komen. Want hij kan namelijk onmogelijk via dat touw kan hij zelf eruit klimmen. Maar nadat hij dat touw om zijn middel heeft gebonden, beginnen de mannen die aan de kant staan, beginnen aan dat touw te trekken. En met man en macht trekken ze aan dat touw om die man zo uit dat moeras te trekken. Oh nee, het is niet altijd gemakkelijk. Die man die stoot wel zijn knieën aan de planten en aan de takken in dat moeras. En het strakke touw dat schuurt ook wel eens om zijn middel. Maar op deze manier wordt hij bevrijd uit zijn benarde situatie. En met de drek nog aan zijn lichaam komt hij op het droog. Dat is nou exact datgene wat de Heere wil werken onder de prediking. De bediening van de sleutelmacht. God roept en God trekt door woord en geest. Hij roept. En in die roeping bepaalt hij u bij uw verlorenheid. Mens, waar zijt gij? Hij laat je zien dat je voor God op de vlucht bent. En dat je tegen de wet van God hebt gezondigd. En hij doet je eronder buigen, dat je daarom zware straf hebt verdiend. En alle verontschuldigingen die je had, ze worden één voor één uit handen geslagen. En die roepstem, die maken je bekend met een heilig en een rechtvaardig God. En je leert voor de Heere te buigen in je verlorenheid en in je ellendigheid. Maar nog meer, je ondervindt de afstand die er is tussen uw ziel en tussen God. Ja, dat er een diepe kloof is geslagen. Dat er een hoge muur is opgericht. En dat u nu van uzelf onmogelijk ooit tot God komen kan. Dan zit je vast in het moeras van de zonde en van de ongerechtigheden. En het lukt u niet in eigen kracht om daaruit te komen. Want het verzet tegen God, tegen vrije genade en tegen de Heere Jezus Christus, die is zo groot dat je die zelf niet op kunt geven. Maar nu is daar de trekkracht van de Heilige Geest. En onder de bediening van het Heilig Evangelie legt de Heere als het ware touwen van liefde om de ziel heen. En door de werking van de Heilige Geest wordt u getrokken uit de duisternis tot zijn licht. En hij trekt je, zoals hij een Levi heeft getrokken uit het tollenhuis. Zoals hij een Saulus heeft getrokken uit het drek van zijn eigen gerechtigheid. En zoals hij een Maria Magdalena heeft getrokken uit die beheersing door de duivelen. Maar hij trekt je zo uit de zonde naar Christus Jezus toe. Want in die ontdekking van zonde en schuld wordt u getrokken tot Christus. Want dat is nou eens zo kenmerkend voor dat ware geloof waarmee de uitverkorenen worden begiftigd. Dat geloof trekt altijd weer heen naar Christus. En je hart richt zich altijd weer op hem, de zaligmaker van zondaren. Die zich heeft bekendgemaakt in zijn woord als degene die zijn bloed en zijn leven heeft gegeven voor zondige mensenkinderen. En dat is nou het werk van de Heilige Geest, om zo'n zondaar te trekken en te brengen aan de voeten van Christus. Ja, te verenigen met Christus door de band van het geloof. En waar alles u veroordeelt, laat Gods Geest dan zijn licht vallen op Christus, de vredevorst. Je mag op hem gaan zien in zijn werk. Hoe dierbaar dat bloed van Christus is. Dat reinigt van alle zonde. En je mag ook gaan zien op de dierbaarheid van de persoon van Christus. Dat alles wat aan hem is waarlijk gans begeerlijk is. Maar ook op de volkomen genoegzaamheid van Christus. Dat je in Christus alles te vinden is wat je nodig hebt. En zijn roepstem wordt u te sterk. Het is als een te trekkende kracht als hij het je toeroept. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En het oprechte geloof drijft uit naar Christus de zaligmaker. En voor een moe gestreden zondaar. En een uitgewerkte zondaar is in Christus nu alles te vinden. De sleutel valt in het slot. De poort draait open. En nodigend klinkt zijn stem. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En die zal uitgaan en ingaan. En wij de vinden. Want bij hem is er plaats voor zondaren. En hoe armer een mens is, hoe geschikter hij is voor de Heere Jezus Christus. En hoe slechter een mens is, hoe aangenamer hij ook is voor Christus. Is die verkiezingsleer dan echt een harde leer? Het is toch een troostleer. Juist voor hen die eigen zwakheid, krachteloosheid en moedeloosheid hebben leren inleven. Het ligt nu alles in Christus en het is alles van Christus. Uitverkoren in hem, verlost door hem, gerechtvaardigd door hem, geheiligd in hem, verheerlijkt door hem. En hij begiftigt met dat ware geloof in Christus. En hij trekt door woord en door geest zo'n zondaar binnen, door die stadspoort heen, naar binnen de stad in. En binnen in die stad mag je die muren zien eromheen. Die een gevoel van veiligheid en bescherming geven. En de poort van de stad, die valt weer in het slot. Ja, want het besluit ligt vast. Het is onveranderlijk. Het is een eeuwig besluit. Mensenbesluiten kunnen veranderen. Gods besluit niet. En Christus, hij is daar in die stad. En hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Ja, hij is in dat opzicht ook een poortwachter. Want wie hij naar binnen heeft gebracht, die is er voor altijd. En die zal ook nooit meer die stad uitgaan. En ziet u, juist vanwege dat welbehagen Gods kan een mens zalig worden. Christus Jezus, die het hart is van de verkiezing. En door hem stroomt het licht van Gods welbehagen, die stroomt naar buiten. En deze Jezus, ook vanmiddag, die zoekt verlorenen. Hij zoekt ze. En hij roept ze. Onder de prediking. Door zijn woord. En hij trekt ze. Onder de prediking. Door zijn geest. En hij leidt ze naar binnen. O, zie dan toch op hem. En vlucht toch tot hem. De rots van het behoud. Want zijn roepstem gaat nog uit. Kom toch tot mij. En geloof in mij. Want bij Jezus Christus alleen is er rust voor de ziel. Hij nodigt tot het heil. En wie tot hem komt, die zal geenszins worden uitgeworpen. Want nog nooit is er één geweest. Nog nooit is er één geweest die met belijdenis van zonde en schuld tot hem vluchtte. En door hem werd afgewezen. En door hem werd teruggestuurd. Maar hij heet ze welkom. En wie tot hem gekomen is. En door hem die stadspoort naar binnen is geleid. En achterom ziet. Die zal het daar lezen. En die zal het belijden. Met heel zijn hart. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.